Thank you. Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Herman Keizer is de organist. Vanmiddag zal de bevestiging van ambtsdragers en de benoeming van diaconale medewerkers plaatsvinden. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 122. In de nieuwe berijming. Psalm 122, in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet, het lied van de zondagschool, dat is uit het liedboek Gezang 444. Uit het liedboek Gezang 444 zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing uit het liedboek Gezang 75. De verzen 12, 13 en 15. Uit het liedboek Gezang 75, de verzen 12, 13 en 15, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, psalm 119. De verzen 1 en 9. Psalm 119, de verzen 1 en 9, zingen we na de verkondiging. Dan zingen we na de lezing van het formulier, na afscheid, bevestiging en benoeming, zingen we Psalm 134. Vers 3. Psalm 134, vers 3, zingen we na afscheid en bevestiging. Dan wordt een oproep aan de gemeente gedaan en daarna zingen we Psalm 133, vers 3. Psalm 133, vers 3 zingen we nadat een oproep aan de gemeente is gedaan. En we zingen tot slot uit de Evangelische Liedbundel, lied 387. Lied 387 uit de Evangelische Liedbundel zingen we tot slot. Laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand. Lied 387. Dan de schriftlezing, broeders en zusters, is uit 1 Korintiërs, hoofdstuk 2, tot en met hoofdstuk 3, vers 4. De schriftlezing is uit 1 Korintiërs hoofdstuk 2, tot en met hoofdstuk 3, vers 4. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond verder en graag weer tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, jongens en meisjes, broeders en zusters, gasten. Hartelijk welkom in deze middagdienst. In deze dienst nemen we afscheid van een paar broeders en bevestigen we een paar broeders, zoals de namen staan in het blaadje. Maar we zijn niet helemaal compleet. De broeders waar we afscheid van nemen, broeder Dolaard en broeder Kraan, zijn op vakantie. Dus die zullen jullie missen. En broeder Wittekoek is helaas ziek. We hebben nog een mededeling voor wijk G en H. Er stond vanavond een wijkavond gepland bij de familie Pichel. Die gaat niet door, die is verplaatst naar 30 juni. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 122 uit de Nieuwe Berijming. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het lied wat de kinderen op de zondagsschool mogen leren deze week en volgende week is gezang 444 vers 3. Heer, ontferm u over ons. We willen onze God ook te lof prijzen met het hele zingen van het hele gezang. Grote God, wij loven u. We zullen samen bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn deze middag, deze prachtige zondag, hier weer in de kerk gekomen. En we mogen weer samen naar uw woord luisteren. Hier in de kerk, zoals we hier zijn, met de mensen die thuis meeluisteren. De kinderen mogen zo naar de zondagsschool gaan. We willen u danken dat uw woord weer open gaat. Soms voelen we ons heel vreemde mensen. En misschien hebben we dat gevoel nu ook wel, dat we op zo'n prachtige zondagmiddag in de kerk zitten. En dat we niet veel andere dingen beter hadden kunnen doen. Soms voelen we dat zo, als we kijken naar zoveel mensen om ons heen die het volstrekt anders doen. Die op zich prima mensen zijn, maar niet met u rekening houden. Heere God, we voelen ons soms vreemd. En toch weten we als we in de Bijbel lezen en als we nadenken over u, als we spreken met u, dat het dan pas weer werkelijkheid wordt. En dat we dan weer weten wat voor andere mensen dwaasheid is. Dat is de wijsheid van u. We beseffen dat uw wijsheid in de ogen van anderen soms dwaasheid is. In de ogen van onszelf soms ook. En we moeten dat eerlijk belijden. We bidden van u. Geef dat we het mogen zien. Wie u bent. En wat u ons geeft. En dat we daarom ook kerk zijn. Niet om een andere reden dan daarom om u te zien zoals u voor ons wil zijn. En om daarvan te spreken, dat te ontvangen en daarvan te zingen en daaruit te leven. Wees u zo bij ons als we uw woord openen en naar de verkondiging daarvan luisteren. We bidden ook van u, wees u bij ons als straks de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Geeft u ons met elkaar een gezegende dienst die tot opbouw mag zijn van uw gemeente. Denkt u zo aan ons allen en hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen 1 Korintiërs 2 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 3 vers 4. We lezen verder waar we vorige week zondagmorgen mee geëindigd zijn. Over de dwaasheid van de prediking van het kruis. Maar het is niet alleen dwaasheid, het is natuurlijk wel de wijsheid van God. Maar hoe kom je daaraan en wie bepaalt het dan? En hoe komt dat tot in ons leven tot stand? Zijn wij van die geweldige mensen daardoor? Nou, in Korinthe dachten ze dat ze geweldig waren. En dat het hoogste doel in het leven was om geweldig te worden. Paulus, laten we het anders zien. Ook ben ik toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. En wijsheid echter niet van deze eeuw, deze tijd, nog van de beheersers deze eeuw, wier macht er niet gaat, maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de Geest van God. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid. En hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander ik van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is het tweede gedeelte van vers 16. Maar wij hebben de zin van Christus. De kinderen mogen zo naar de zonderschool en we zingen hier in de kerk gezang 75 vers 12, 13 en 15. Straks na de preek zingen we Psalm 119 in de oude berijming, vers 1 en vers 9. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. Psalm 119, vers 1 en 9. Een van de opmerkingen in het formulier dat we straks ook zullen lezen, die stelt je voor een vraag die te maken kan hebben met het gedeelte dat we zo even gelezen hebben. Er staat dat de ouderlingen zich gedurig moeten oefenen in de overdenking van de verborgenheden des geloofs. Nou, ik zou het eigenlijk aan de aftredende broeders moeten vragen natuurlijk wat dat betekent. En ik zie ze nu een beetje zo aarzelend kijken. Maar je zou haast denken, ik laat het maar even rusten. Ik hoor het straks na de preek wel, of na de dienst wel. Je zou haast denken van, dat betekent zoiets als verborgenheden des geloofs. Ja, wat denk je eigenlijk aan? Aan geheimzinnigheden. Aan dingen die een ander mens niet weet. Dingen die jij wel weet. Dingen waarvan de een geen weet heeft en de ander wel. Dus dan raakt het woordje geheimenis. Staat ook in dit gedeelte. Hè? Wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid van God. Nou, en dat raakt de betekenis van geheimzinnigheid. Iets wat je niet begrijpt. Zodat het zijn, hè? Dat je als ouderling je moet bezighouden met dingen die andere mensen niet begrijpen. Of dat je juist dingen moet gaan ontdekken die andere mensen niet begrijpen. En betekent het dan dat Paulus eigenlijk zegt van ja, je moet bezig zijn met dingen die eigenlijk alleen maar zijn voor een speciaal soort mens. Een soort ingewijde, mensen die het geestelijk wel goed voor elkaar hebben. Die op een hoge treden van de ladder zijn gekomen. Maar dat zijn dingen die gewone christenen eigenlijk niet zo begrijpen. Nou, ik moet zeggen, in de eerste eeuw is gedacht dat er in de kerk allerlei vreemde dingen plaatsvonden. Men deed ook een beetje geheimzinnig. In de eerste eeuwen was het ook de gewoonte dat als het avondmaal of de eucharistie werd gevierd, dat mensen die niet gedoopt waren of geen belijdenis hadden gedaan, dat die dan de kerk moesten verlaten. Dus wie zag er dan uiteindelijk wat er gebeurde in een kerkdienst? Nou, dat waren alleen gedoopten en mensen die belijdenis hadden gedaan, of hoe dat precies ook ging. Dus als je daar buiten stond, wist je er niks van. En dan zit je af te vragen, wat doen die christenen eigenlijk? En ja, toen werd er wel eens gezegd van ja, ze eten en drinken vlees en bloed. Dus christenen werden in de eerste eeuw ook beschuldigd van kannibalisme. En dat was maar moeilijk uit te roeien. Want mensen zeiden, die christenen die zijn gek. Dat zeiden ze. Daar wil je echt niet mee te maken hebben. En ze eten en drinken mensenbloed en mensenvlees. Daar moet je echt niet bij wezen. En ik zou de overheid erop afsturen. Nou, dat is ook zo af en toe wel gebeurd, hè? Dat christenen vervolgd zijn. Juist eigenlijk vanwege de geheimzinnige dingen die er gebeuren. Maar is dat nou terecht? Nou, als je dit gedeelte zo leest, dan denk je van ja, het is wel een beetje bijzonder. Hè? Het gaat over wijsheid en dwaasheid. Voor de een, wat voor de een wijsheid is, is voor de ander dwaasheid en omgekeerd. En dan wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Nou ja, wat je dus helemaal niet kan weten, dat zomaar ergens is bovengekomen. Ja, hoe komen die mensen eraan? En de Heilige Geest doorzoekt alle dingen. Zelfs de diepte Gods, nou dat doet me ook een beetje merkwaardig aan. En ja, zodat we het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Er zijn mensen die vleeselijk zijn of ongeestelijk zijn. Zou Paulus dat nou bedoelen, dat er mensen zijn die, je hebt gelovigen of gewone mensen en je hebt echte gelovigen.
Mensen die het helemaal begrijpen. Die ingewijd zijn, ingeleid zijn, doorgeleid zijn, hoe je het ook zegt. Die er eigenlijk bovenuit steken. Die het net wat beter weten dan anderen. Die het eigenlijk dus in geestelijke zin gemaakt hebben. Zou Paulus dat bedoelen? Nou, de vraag stellen is haar beantwoorden. Echt niet. Dat bedoelt hij, ik zou zeggen, juist niet. Integendeel. Dat zou wel wat wezen. Hè, voor die mensen daar in Korinthe. Want ja, die mensen in Korinthe die hadden iets met iemand worden. Hè, prestatie en ook aanzien en belangrijk gevonden worden. Nou, alles wat wij in onze tijd ook allemaal vinden, dat hadden ze in Korinthe ook. Want dat is nou van belang, dat mensen je zien staan en dat mensen je geweldig vinden. En nou, dat was in de kerk van Korinthe ook binnengeslopen. Geweldige aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Kijk, mij is vol zijn van God, vol zijn van de Heilige Geest. En ik ben natuurlijk uiteraard, ik volg niet Paulus, want dat is zo'n onbeduidend mannetje. Ik ben er een van die en die. Wij zijn geweldig. En hoe kun je nou beter iemand worden dan door te pronken en te pochen op bijzondere geestelijke gaven? Kijk maar eens, ik kan dit, ik kan dat. En dan gaat het over je bijzondere inzicht. Wat ik allemaal niet kan. Geweldig. Ik begrijp de Bijbel zo geweldig goed en ik kan het zo geweldig goed uitleggen. En wat ik deze week heb meegemaakt, nou dat is vast een profetie van God. Ik zal het jullie vertellen en luister naar mij. Nou, daar zijn we in de kerk ook gevoelig voor natuurlijk. Maar Paulus zegt, en daarom lazen we hier een paar versen van hoofdstuk 4 erbij, of van hoofdstuk 3 erbij, die horen er ook helemaal bij. Ja, je kunt over alles pochen en over alles opscheppen. Maar je haalt alles in één klap zelf onderuit als je onderling nog ruzie maakt. En dat deden ze. Ja, ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. En ze dachten dat. Ze dachten dat ze geweldig waren. Zo vol van God en weet ik van wat. Maar ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, zegt hij. Ik wou jullie wel vast voedsel geven, maar je moest net als kleine kinderen moest je nog aan de fles. Vast voedsel, dat kon je niet verdragen. En nog steeds niet, want je bent nog steeds heel vleeselijk bezig. En waar blijkt dat nou uit? Nou, uit het feit, vers 3, want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Als er nijd of twist is, dan betekent dat toch allemaal niks? Dan kun je nog zo hoog op de geestelijke ladder staan, maar als je ruzie hebt met alles en iedereen, of met een paar, wat betekent dat dan, dat hoog staan op een geestelijke ladder? Dat betekent dat helemaal niks. Eigenlijk vind ik dat wel verrassend en ook heel mooi. Dat kom je zo vaak tegen in de Bijbel. Hè? Vooral bij die apostel Paulus, waarvan je soms denkt, nou, die staat ook zelf hoog op een ladder, maar hij brengt het altijd weer heel plat naar de grond. Terug naar de grond. Waaruit blijkt het nu dat je een volwassen christen bent? Nou, in ieder geval niet daaruit dat je denkt dat je een beter mens bent dan een ander. Eigenlijk is het heel kinderachtig, hè? Als Paulus daar zo over moet spreken. Ik moest je nog melk geven, ik moest je nog aan de fles helpen, zegt hij. Eigenlijk heel kinderachtig. Dat valt tegen. Soms hebben we zulke verheven ideeën over wie we zijn. Maar het komt gewoon plat binnen. Het komt gewoon neer op het gewoon menselijke niveau. Moet je ook eens denken aan, even een uitstapje naar dat wat Paulus schrijft in Filippenzen 2 over wie de Heer Jezus is. Hè? Dat hij in de gestalte van God was en de gestalte van God niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En de mens in alles gelijk is geworden en dan gaat hij verder en verder. Maar waarom heeft Paulus het erover? Om te zeggen, nou, die gezindheid moeten jullie hebben. Dat is zijn bedoeling, om dat nou duidelijk te maken. Kijk eens naar de Heer Jezus. Geweldig wat hij allemaal gedaan heeft. Nou, heb iets van die gezindheid. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in hem was. Dus hij brengt het terug op dat hele platte menselijke niveau, zoals hij ook zegt in Romeinen 12. De hele wet is in dit schriftwoord vervuld. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan denk je, ja, dat valt tegen. Dat valt tegen. Als je denkt van, nou, ik ben zo gegroeid in mijn geloof, ik zie dit, ik begrijp dat en ik kan dit en ik heb zoveel inzicht. Paulus zegt, het betekent eigenlijk helemaal niks. Het is eigenlijk gewoon flesvoeding. Als je niet begrijpt dat het erop aankomt, dat je gewoon geen ruzie moet maken en dat je het goed moet hebben met elkaar. Als dat er niet is, dan betekent het ook helemaal niks. Ik denk dat het ook een goede stelregel is, hè? Er zijn mensen die heel veel ruzie maken, juist voor de waarheid. Maar als de waarheid ruzie oplevert, dan kun je ervan op aan dat het niet de waarheid is. Als je God er niet meer mee lief hebt, en je naaste ook niet, dan deugt het niet. Wat zegt Jacobus? Die zegt dat ook, hè? Ware godsdienst is niet dat je je verdiept in van alles en nog wat en omhoog heel veel studies doet en heel veel dat doet en heel veel dat doet. En dan zeggen van, nou, wat ben ik geweldig of wat zijn wij geweldig. Nee, ware godsdienst is omzien naar weduwe en wezen in een druk en jezelf onbevlekt bewaren van de wereld. Dat laatste hoort er ook bij. Helemaal. Opgaan in de wereld. Maar het eerste, dat noemt hij als eerste. Omzien en opzien naar weduwe. Gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Nou, dat is een vraag eigenlijk voor ons allemaal. In bijzonder ook een vraag voor ambtsdragers, diaconaal werkers, maar eigenlijk voor ons allemaal. Waar gaat het je om? En wat word je ermee? Wat wil je ermee bereiken? Zeker als je na een periode niet kan zeggen van, het heeft me bij God en mensen gebracht. Vraag je dan eens af van, maar waar ging het me dan om? Wat was nou de intentie van mijn werk? Soms zijn we druk met heel veel goede dingen, om heel veel goede dingen tot stand te brengen. Maar eigenlijk is dat wat God vraagt veel meer plat. Dat we hem lief hebben boven alles. In het ambt, buiten het ambt, in ons werk, buiten ons werk. En dat we onze naasten lief hebben als onszelf. En ja, en dat is eigenlijk ook de betekenis van onze tekst. Wij hebben de zin van Christus. Dat klinkt heel geheimzinnig. En heel hoogdravend. Nou, hij is te prijzen tot in eeuwigheid, dat is Christus. Maar de zin van Christus, de gedachte van Christus, de instelling van Christus, dat is een hele menselijke instelling. Van de Heere Jezus Christus kun je niet zeggen dat hij ver van God en ver van mensen stond. Integendeel, we beleiden het soms, hè, met de geloofsbelijdenis van Nicea. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel. Daar deed hij alles voor. He, voor de wereld. Voor de mensheid in het algemeen. Voor individuen. Als je nou nadenkt over christenleven. Wat is nou een rijk christenleven? Denk dan eens aan de Heere Jezus, zoals hij was. Zoals we vanmorgen gezongen hebben. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Denk daar eens aan. Daar was het hem om te doen, om mensen te behouden. Het enige, ik ben gekomen om te zoeken en te zalig te maken dat wat verloren is. Niet om hele theorieën op te hangen. En niet om tegen mensen te zeggen van, als je dit doet, dan groei je hier en dan groei je daarin en dan groei je boven alles en iedereen uit. Maar om mensen te behouden. Heden moet ik in uw huis zijn, zei hij tegen Zacchaeus. Iemand waar niemand mee gezien wilde worden. Maria Magdalena zocht u op. Iemand waar niemand mee gezien wilde worden. Die vrouw bij Samaria, die zocht hij op. Iemand waar niemand mee gezien wilde worden. Ook deze hoort erbij. Maar daar was het om te doen. Om mensen te behouden. Nou, en hoe zou het dan kunnen zijn dat je als christen, en zeker ook in het ambt, dat niet als hoogste hebt? Want dat is het natuurlijk, dat is de zin van Christus, de instelling van Christus, de gedachte van Christus. Als je dat niet hebt, als dat verdwijnt, dan gaat het helemaal mis. Dat betekent niet overigens hoor, dat je niet mag nadenken. Want ja, domme mensen en mensen die dom willen blijven, die komen ook niet verder natuurlijk. En het zoeken van wijsheid is op zich helemaal niet verkeerd. En Paulus die had een geweldige opleiding gehad, hè? Aan de voeten van Gamaliel. En dat was meer dan dat hij alleen maar preekjes hoorde. Hè? Hij kreeg onderwijs in het uitleggen van de Bijbel. Nou, dat was een stevige opleiding die hij heeft gehad. En hij zegt niet van, dat gooi ik allemaal achter me. Dat, nou ja, dat kon hij wel zeggen, maar hij nam het mee. En je leest het in zijn brieven. Dat hij dat verwerkt heeft en dat hij dat meeneemt. En ik denk als je als ouderling en diaken ook bezig bent, dat je niet kan zeggen van, nou ja, ik denk nergens over na. Want het gaat over heel concrete mensen die voor je zitten, waar je mee te maken hebt. En waar je over nadenkt van, hé, hoe kan ik nou met het evangelie iets zeggen in hun leven? En wat betekent dat nou? Nou, daar moet je over nadenken. En de ene mens is anders dan de andere mens. En de ene tijd is anders dan de andere tijd. En de boodschap mag hetzelfde blijven, maar er zijn allemaal verschillende mensen. Dat betekent ook niet dat je geen theologie moet studeren. Dat is trouwens de mooiste studie die er is, daar gaat het niet om, maar ja, om wat zegt de schrift nou eigenlijk? In begrijpelijke taal, maar ook in duidelijke taal, zoals het ook bedoeld staat. Het is geen enkel probleem, wijsheid is het probleem niet. Paulus is niet tegen wijsheid. Maar wijsheid buiten het kruis om, ook theologische wijsheid buiten het kruis om, is dwaasheid. Of wijsheid die concurreert, misschien moet ik het zeggen, wijsheid die concurreert met het kruis, is dwaasheid. Dat betekent ook niet, en de mensen in Korinthe die streefden naar veel wijsheid. En ze streefden ook, aan het lezen in het tweede gedeelte van de brief, naar heel veel geestelijke gaven. Dat ze iemand werden die geweldig kon profiteren, geweldig in tongen kon spreken, geweldig kon genezen, weet ik veel wat allemaal. Mensen die wat waren. Mag je daar naar streven? Paulus zegt, streef naar de hoogste gaven. Dus, ik zou zeggen, doe dat vooral. Hoor wat hij zegt, hè? Maar ik wijs u een weg die er bovenuit gaat. En dan heeft hij het over de liefde in Korintiërs 13. Al had ik alles, alle gaven, sprak ik in tongen, profetieën, weet ik veel wat allemaal, maar ik had de liefde niet. Ik was helemaal niks. Nou, de weg van de liefde, nou dat is nou de zin van Christus. De gedachte, het inzicht, de instelling van Christus. En dus ook van het kruis van Christus. En Paulus zegt het, en we zeggen het nog steeds, in de ogen van velen is dat dwaasheid. Want zo is het, hè, dwaasheid dat God redt, mensen redt door zelf mens te worden. Dat God redt door zijn zoon te laten sterven aan een kruis, 2000 jaar geleden ergens in Israël. En we voelen het soms ook wel zo, hè, als dwaasheid. Is het niet? Doe dat niet? Nou, je zult het ongetwijfeld ook hebben. Nou, de ouderlingen hebben het ook en de diaken hebben het ook hoor. De dominee heeft het ook, we hebben het allemaal. Dat je denkt, nadat je weer eens geproefd hebt, hè, wat de wereld je biedt. Of je leest veel, of je kijkt veel tv, of wat dan ook. Of je gaat veel uit en dat is het dan alleen maar. Dat je denkt van, ja, oh ja, dan moet ik morgen naar de kerk. Of je voelt er plotseling aan, wat een raar verhaal is dat eigenlijk. Wat een dwaasheid is het. Het voelt zo totaal buiten de werkelijkheid staan. Het lijkt wel alsof die kerk en alles wat ermee samenhangt, dat niet meer in mijn werkelijkheid past. Het is zo anders. Het gaat nergens over, want ja, het heeft toch niet, ja, het is in ieder geval niet leuk. Leuk is natuurlijk wel heel belangrijk. De wereld is zo anders. Het lezen is zo anders. Maar toch is het, zegt Paulus, wijsheid. Wat mensen dwaasheid noemen. En wat je zelf dus ook wel eens daarbij jezelf onheimisch mee voelt. Misschien noem je het geen dwaasheid. Zegt Paulus, dat is wijsheid. De wijsheid van God is een geheimenis. En de geheimenis betekent niet een geheimzinnigheid. Van ik weet lekker wat jij niet weet. Maar geheimenis is dat je het pas begrijpt als je het ziet. En dat je het pas ziet als je het ontvangt. En je moet het ontvangen. Paulus heeft het erover. Want de geest doorzoekt alle dingen. We hebben nu niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. We hebben de geest ontvangen die ons ook nog eens wat moet laten zien. Dus we hebben het niet van onszelf. Nou ja, dan zou je haar zeggen, moet je dan toch weer bijzonder zijn om het te begrijpen. Hè? Dan moet er toch wel wat met je gebeurd zijn. Dan moet je toch weer iemand worden. Een echt bekeerde of zoiets dergelijks. Of een echt mens die het weet. En Paulus zegt dat ook. Hè? De gewone mensen liepen eraan voorbij. Als de mensen het geweten hadden. De beheersers deze eeuw. En dan denkt hij aan de mensen vooral. Aan de mensen die het weten in deze wereld. Die het gemaakt hebben. En dan denkt hij daarachter aan Pilatus en zo en dat soort mensen. Mensen die met hun eigen wijsheid leven. Nou, als ze nou echt die wijsheid van God gezien hadden, dan hadden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd. Dan hadden ze dat natuurlijk niet gedaan. Zijn christenen dan beter? Dat je het weet? Nou, misschien denken we het soms. Dus opletten hoe je daarover spreekt, hè. Want als iemand niet naar de kerk gaat, die is niks. Nou ja, ik weet niet of je dan gelijk niks bent, hoor, als je niet naar de kerk gaat. Dus ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen, toch? Hij is niks, of zij is niks. Is heel wat, is een mens. Net zoals jij, een zondaar, net als jij. Is heel wat. Zijn christenen beter? Nou, ik denk niet dat je dat moet zeggen. Soms denken we het, maar het is, vers 12, het is ons geschonken. Je krijgt iets. Nee, dat is niet iets wat je zelf hebt gekregen. Of bij elkaar spaart en sprokkelt aan wijsheid. Maar je krijgt het. Het geloof in die wijsheid en die dwaasheid van het kruis is een geschenk van God. En dat alleen al. Dat je hier in de kerk mag zitten. De werkplaats van de Heilige Geest. En dat je straks in een gesprek die je mag hebben. En waar God in het midden is. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn. Daar ben ik in het midden. En waar de Heilige Geest aanwezig is als de derde. De Heer Jezus door zijn Heilige Geest. Als je daarover nadenkt. Dan is het al bijzonder dat je dat mag horen. Dat onze gedachten niet alleen maar de gedachten zijn van ik moet het maken. Maar de gedachten mogen zijn van dat Hij het gemaakt heeft. Dat Hij het volbracht heeft. Tot in alle eeuwigheid. Nou, dat we het hier mogen horen. Maar ja, dan zou je verder willen natuurlijk. Hè, dat mensen het niet alleen horen. Maar dat het ook deel wordt van hun leven. Dat het uitkomt in het leven van mensen. Nou, dat begrijpen we dan. Hè, dat toch een geschenk van God is. En dat die wijsheid niet iets is van onszelf. Dat die wijsheid iets is wat ons geschonken wordt. Het wordt ons geschonken in het midden van de gemeente, de werkplaats van de Heilige Geest. Het wordt ons geschonken zodat het bij ons naar binnen komt. Maar het is een geschenk en het blijft een geschenk. Maar helder en duidelijk moet het zijn, je bent geen bijzonder mens. En je hoeft geen bijzonder mens te zijn. Je moet niet zeggen van, ja, maar dat zijn alleen die ouderlingen of de diakenen of juist niet, of hoe dan ook. Je hoeft geen bijzonder mens te zijn. Want het is een geschenk. En God zegt niet van, ik heb alleen bepaalde soorten mensen die het geweldig gemaakt hebben lief. Hij heeft de zondaar lief. En het is ons door de Heilige Geest verteld. Dus dat zijn twee dingen waardoor je denkt, nou, het is helemaal niks bijzonders. Maar ja, je daaraan overgeven, dat gaat nog een stap verder, hè? Nou ja, ik denk dat dat iets is wat je hoopt dat gebeurt in het pastorale gesprek, in de kerk. Dat het meer is dan dat je zegt, ja, ik weet wel dat het over het kruis gaat, maar dat het hier binnen gaat resoneren. Ja, en dan sta je eigenlijk ook als ambtsdrager met, ja, wat heb je in je handen? Wat zou je het graag zien, hè? Dat mensen Gods wijsheid zouden zien. In allerlei pastorale situaties. Dat je zou zeggen van, nou, als dit tegen zit. In het problemen met het huwelijk. In het problemen met gezondheid, met het werk. Dat je zegt van, ja, wat is nou de hoogste wijsheid? Nou, de hoogste wijsheid dat het allemaal goed gaat. Dat het allemaal voorspoedig gaat. Dat we het allemaal redden en allemaal gemaakt hebben. Gods wijsheid kan soms heel anders zijn dat die er is. Ook in het dal van de schaduw van de dood. Het dal van diepe duisternis. Nou, wat zou je dat graag willen? Dat je dat in het gesprek. En als je je oude ambtsdrager, je ambtelijk gesprek hebt. Of dat je als diakonaalwerker. Of als u als gemeente met elkaar spreekt. Dat wat je zegt, dat ook, om te zeggen, overgenomen wordt. Nou, dat lukt niet altijd. En je ziet het, hè. Je ziet het bij jezelf, je ziet het bij anderen. Er zijn zoveel manieren waardoor we bedwelmd worden. Door de geest van deze wereld. Dat het ons helemaal in de greep houdt. Dat je zegt van, ja, dat kruis, dat vind ik echt. Ja, ik zeg niet dat het dwaasheid is, daar ben ik te keurig voor. Maar het gaat om het leven hier en nu. Het gaat om plezier. Het gaat om mijn carrière. Het gaat om het maken. Het gaat om geld. Het gaat om. En op een gegeven moment bedwelmt het je helemaal. En toch kan het ook zomaar opeens licht worden. Maar daar sta je dan bij. Als ander mens. Met lege handen. Nou, niet met lege handen. Met het woord van het kruis. Waarvan de Heilige Geest je laat zien. En toch, dit is het. En je ziet die Korintiërs staan. Hè? Hijgend naar, ik wil iemand zijn. Belangrijk zijn. Geweldig gevonden worden. Het is onze tijd, hè. Kijk naar al die tv-programma's. Ik ben geweldig. En je kijkt naar jezelf. En je kijkt naar jezelf. Ik heb lege handen. Ik ontvang iets wat ik mag uitdelen. Nou, dat heeft u gedaan. U die het werk gedaan hebt. En u moet het gaan doen. Maar het is iets wat gegeven wordt. Dat is niet iets van onszelf dat we zeggen van, nou, als ik het nou zo en zo aanpak en die vaardigheden me eigen maak, dan kan ik het wel. Ja, dan kun je heel veel. Maar je begrijpt niet het geheim van het koninkrijk. Het is iets wat je gegeven wordt, elke keer. Er staat in de schrift, hij geeft het zijn beminde in de slaap. Nou, zo is het. En anderen mogen het ook weten. En je bidt om open oren, open ogen. En ook al ben je dan in de ogen van de wereld soms een hele rare. En men kan je, ja, Paulus zegt, men kan ons toch niet beoordelen. Terwijl je zelf heel scherp ziet waar het om gaat. Ook al vinden mensen je een raar, omdat je denkt van, je vindt toch andere dingen belangrijk dan wat mensen over het algemeen vinden. Maar het is de wijsheid van Gods liefde voor mensen die u mag uitdelen. God lof. We hebben niet de wijsheid van deze wereld, maar de wijsheid van het kruis. Amen.
gaan nu over tot de bevestiging van ouderlingen en diakenen. En ik lees eerst het formulier dat daarvoor bestemd is. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, de kerkenraad heeft u een en andermaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderlingen en diaken in deze gemeente verkozen zijn. Daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. We willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heren. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen, aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van zijn lichaam. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. Ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Voorwaar, ik zeg u, wie ontvangt die ik zend, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat zij met de dienaren des woords opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde Gods hoeden, zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hen geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst des Heren en erop toezien dat een ieder naar het gebod des Heren zich zal openbaren als een levend lid van Jezus Christus. Ze moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel der schriften leven, behoren zij te vermanen en over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten zij waken tegen het binnendringen van al het dwaalleer die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren des woords, voor wie leer en dienst zijn mede verantwoordelijkheid dragen. Daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden des geloofs. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren des woords erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en met goede orde zal geschieden. Naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen zij in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudste van Efeze. Zie toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Christus maakt ook van de dienst der diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Van het begin af heeft in de gemeente naast de bediening van het woord en de sacramenten het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. We lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwe. De diakenen hebben samen met de dienaren des woords en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Zij mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de rechte wijze te vervullen. Verder zullen zij zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Ze zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan de naasten. Ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan zij in dienst van Christus die de armen zal redden die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Tot zover het formulier. En voordat de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden, willen we eerst afscheid nemen van de afscheidnemende ambtsdragers. Ik wou zeggen de oude ambtsdragers. Maar de afscheidnemende ambtsdragers en de diaconale medewerkers die afscheid nemen. En ik verzoek jullie te gaan staan. Ja, broeders, er zijn ook nog... Eén zuster is met vakantie en de andere broeders ook met vakantie, dacht ik. Maar ja, u heeft uw werk gedaan in de gemeente van Christus. U op uw eigen manier. En dat zeggen we zo, maar dat is ook zo. En we voelen dat ook in ons, bij onszelf, dat we het op die manier gedaan hebben die onze manier was. En je kijkt terug en je denkt van, als je dat zo hoort, heeft het me dichter bij God gebracht, dichter bij mensen gebracht. Was in ieder geval dat mijn intentie? Ik denk dat je dan ook de zegen daarvan mag meedragen in je leven. Soms weten we het niet zo goed hoe we ons werk gedaan hebben. En soms kijk je terug en dan denk je van, had ik dat niet meer moeten doen? Had ik dat niet meer moeten doen? Had ik daar niet aan moeten denken? Had ik zo niet moeten doen? We weten, als we ons werk doen voor God, dat God geen harde Heer is. Hij is de heiland. En bij hem is veel vergeving. En als er dingen zijn die niet goed waren, hij wil ze ons vergeven als we onze zonden belijden. Maar hij wil, en dat gaat er bovenuit, hij wil juist zegenen en onevenredig veel zegenen wat hij zelf door ons aan anderen heeft gegeven. En ik hoop dat u allen daar ook de vruchten van mag plukken in uw leven. Dat u zich gedragen mag weten door de liefde van God, door de genade van God, door de vergeving van God. Om zo ook gesterkt uw gewone plaats in de gemeente in te nemen. En een gewone plaats is niet een plaats van ik zit, maar een plaats van hartelijke betrokkenheid. Namens de gemeente mag ik u hartelijk danken, maar bedanken God voor alles wat hij in u aan ons gegeven heeft. Dank u. U mag gaan zitten. Dan gaan we nu over tot de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. En dan wil ik vragen of de broeders die door de gemeente gekozen en door de kerkraad benoemd zijn, willen gaan staan. En dat zijn de broeders Koppelaar, Kortleven, Van Lieren, Pichel, Den Dekker en Van der Zijde. En ik heb een paar vragen voor u. U zult voor God en zijn gemeente oprecht antwoorden. Ten eerste, bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? Ten tweede, houdt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis wordt gebracht? Ten vierde, belooft u u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien u in leer of leven u te buiten zou gaan? Wat is daarop uw antwoord, broeder Koppelaar? Broeder Kortleven? Broeder Van Lieren? Ja. Broeder Pichel? Ja. Broeder Van der Zijde? Ja. Broeder Den Dekker? Ja. De almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus geven u zijn genade dat u in deze dienst getrouw en met zegen werkzaam zult zijn. Amen. U mag gaan zitten. We mogen vanmiddag ook de benoeming bevestigen van een aantal diaconale werkers. En er staan er op uw blaadje maar 3. Maar in de afgelopen jaar zijn er nog een paar bijgekomen. Dus ik wil aan alle 6 zusters vragen om te gaan staan. U bent of heel kort geleden of wat langer geleden door de kerkenraad benoemd tot diaconaal werker. En ik heb voor u 1 vraag. Of u uit liefde tot Christus en zijn gemeente ook uw werk getrouw zult doen en ook de vereiste geheimhouding zult betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis wordt gebracht. Wat is daarop uw antwoord, zuster Boshoven, zuster Van den Burgt, zuster Hollemans, zuster Dubbelt, zuster Bus, zuster Bruggeman? De Heere zegene u ook om uw werk met vrede en vreugde te doen. Amen. U mag gaan zitten. We willen met elkaar zingen Psalm 134, vers 3. Dat Heere zegen op u daal. Geliefde gemeente, ontvangt de broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop zij als herders van de kudde des Heren recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid. En ontvang ook deze diaconale werkers die hun werk mogen doen in uw midden. En zie in hen ook de hand van de Heere God die u zoekt en u bewaart. We willen samen ook zingen Psalm 133 vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Want we weten het, dat is de enige manier om de zegen te ontvangen. Zullen samen om Gods genade de Heere aanroepen en we zullen ook danken voor alles wat Hij ons gaf. We zullen bidden. Heere God, hemelse Vader, u hebt door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven. En wij danken u dat u ons geschonken hebt mannen van een goed getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. Wij bidden u, verleen hun meer en meer wat zij in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, opdat zij hun ambt vervullen naar uw wil. Schenk hun uw genade dat zij in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging der wereld te vertragen. Verleen uw zegen aan onze gemeente, deze gemeente van u, opdat zij zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en de diakenen met liefde bijstaat in de dienst der barmhartigheid en erend in een ambt. En geef zo ook de diaconale werkers alles wat zij nodig hebben om hun werk in de gemeente met vrede en vreugde te mogen vervullen. We danken u dat we uw woord mogen horen, Heere God. Ook op deze dag, dat twee mensen belijdenis mochten afleggen. En dat nu ook een aantal mensen belijdenis afgelegd heeft van het geloof in u dat u hen geroepen hebt. En als we dat weten, dat het uw werk is dat we mogen doen en dat u ons daarvoor roept, dan kunnen we, ook als het tegen zit, verder gaan. Zegent u hen, zegent u ons allen. En geef dat we een gemeente mogen zijn waarin u aan uw eer komt. En waarin we mogen merken dat het juist in uw eer gaat om het zoeken van mensen. Want daar stelt u uw eer in, dat u zoveel mogelijk onderdanen hebt. Geef dan ook dat we zo getuigen mogen zijn in ons dagelijks leven, maar ook als kerk van Christus Jezus, onze Heere. Helpt u ons om getuigen van u te zijn. Helpt u ons om het vol te houden dat de dwaasheid van het kruis de grootste wijsheid is. Dat de dwaasheid waarmee veel mensen kijken naar het kruis, en die dwaasheid die voelen we zelf aan, dat dat voor ons toch ook de grootste vrede en de grootste vreugde mag zijn. En geef dat we zo ook tot zegen mogen zijn van de mensen om ons heen. Denkt u aan allen van wie wij houden. Denkt u aan de hele gemeente. Denkt u aan onze kinderen, onze ouders. Denkt u aan onze collega's, onze vrienden. Denkt u aan de mensen van onze straat, de mensen van onze stad. We bidden voor de mensen van Nederland, voor onze overheid, voor de koning en de koningin. We bidden voor uw kerk over onze grenzen. We bidden voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We baden dat net of de ouderlingen en de diakenen zonder vervolging van de wereld verder mogen gaan. We weten dat het gewoon verder gaat, de vervolging ook. Zegent u hen daar die leiding geven aan uw kerk en soms in het geheim met gevaar voor eigen leven. Wat voelen we ons dan bevoorrecht om het in alle rust en vrede hier zomaar te mogen doen. Heere, wilt u in ons werken en wonen en geef dat we volop gemeente van Christus Jezus mogen zijn. Wees u zo bij ons, bewaart u ons in de komende week, ook als het voorbereiding is op het avondmaal. Als we onszelf onderzoeken op de vraag of we u nodig hebben, als we ons onderzoeken op de vraag of we onze zonden ons van harte leed zijn. Als we ons onderzoeken op de vraag of we het offer van de Heere Christus, Heere Jezus Christus nodig hebben. Als we ons onderzoeken op de vraag of we in liefde en vrede met onze naasten willen leven. Geef dan dat het gedragen mag worden door uw liefde en uw roepstem. En dat we volgende week een gezegende viering mogen hebben. Wees u dan bij ons, maar bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Hoort u ons, barmhartige Vader, uit genade om zijnentwil. Amen. Zo er nu gecollecteerd worden voor de diaconie. En ons slotlied is lied 387, Laat me zijn een instrument Heer in uw hand. Lied 387 naar de collecte. Ik heb het formulier voor het avondmaal, het eerste gedeelte, nu vandaag niet gelezen, omdat we vanmorgen al een bijzondere dienst hadden, vanmiddag ook een formulier hadden. Volgende week zal ik het aan de tafel lezen zoals het ook bedoeld is in één geheel. We zullen dus na de collecte krijgen u de gelegenheid om, of na de collecte zingen we lied 387.
daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Oh, ik mag nog even zeggen dat het feliciteren is, of de handdrukken, hoe u ook zegt. We dachten eerst om dat hier voorin te doen, maar met alle diaconaal werkers erbij wordt het een hele grote groep. We zullen dat in de grote zaal van de kerk doen. Van harte daarvoor uitgenodigd.
Yeah.